Dit is de Diabetes Geneeskunde Podcast, live vanaf de EASD in Wenen.
We zitten hier op de EASD in Wenen en we hebben hier net een sessie bijgewoond over slimme insulines. En dat was best een vernieuwende sessie met wat nieuwe inzichten. En ik zit hier aan tafel met Joost Hoekstra en Frits Holleman.
Ik ben Joost Hoekstra, ik ben internist en ik heb heel veel jaren klinisch gewerkt met diabetes. Maar eerlijk om te zeggen, dat heb ik nu de laatste 5 jaar al niet meer gedaan.
En ik ben Frits Holleman en ik werk nog steeds in Amsterdam UMC. En doe daar al jaren diabetespoling. Heb ik ook veel diabetes research gedaan. De laatste jaren doe ik iets meer acute geneeskunde, maar nog steeds ligt mijn hart wel bij de diabetes.
En ik ben Marielle Schrooijen. Ik ben internist en endocrinoloog in het LMC. En laten we beginnen met oraal insuline. Daar wordt al heel lang over gesproken. Maar dat is toch lastig. Maar misschien gloort er wat hoop. Joost, waarom is het nou zo lastig, dat oraal insuline? Want dat heb je misschien van jouw tijd nog wel meegekregen.
Dat heb ik zeker meegekregen. Dat heeft natuurlijk te maken met dat, ja, dat absorptie van eiwitten of polypeptide via de maag, dat is eigenlijk heel moeilijk, want die worden natuurlijk meteen afgebroken afhankelijk van hoeveel enzymatische activiteit er is en hoeveel zuur en wat de zuurgraad is. Dus je moet je niet te veel voorstellen dat je goede opname krijgt van zoiets als insuline. Om niet te zeggen, dat is primair gewoon onmogelijk. Dus je zal iets met dat insulinemolecuul moeten doen om absorptie te bewerkstelligen. En dat is ook al tientallen jaren geprobeerd en tot nu toe eigenlijk steeds juist niet gelukt.
Frits, nu zijn er hele slimme mensen die kunnen sleutelen aan moleculen en dat kunnen we steeds beter. Nu was er een verhaal toch over oraal insuline.
Ja, wat ze eigenlijk proberen te doen is precies die twee problemen die Joost schetst op te lossen. Dus een deel heeft te maken met zuur en een deel heeft te maken met de enzymen. En nou, wat ze met de insuline doen is dat ze die zelf een beetje modificeren, waardoor die wat beter tegen zuur bestand raakt. Maar vervolgens pakken ze het ook nog in een soort grotere moleculen om het te beschermen. En die grotere moleculen, zoals ik het net begrepen hoor, is het best wel een technisch verhaal. Die lijken een beetje op suikers, dus die worden ook door de suikerafbrekende enzymen in je darm dan afgebroken. En dan kan dus vervolgens die insuline vrijkomen voor absorptie. En nou, ze zijn nu zo'n beetje in de fase dat ze de eerste menselijke studies willen gaan doen. Dat is op zich goed nieuws. Het is eerlijk om te zeggen dat 30 jaar geleden, toen ik met diabetes research begon, ze ook al dit soort dingen probeerden. En dat dan toch om diverse redenen, dat ken ik, in de vervolgfase strandde. En een van de problemen die je bijvoorbeeld zou kunnen voorzien is dat je misschien het liefst orale maaltijd insuline zou hebben, terwijl het hele werkingsmechanisme, nou, dat lijkt ook nu weer misschien toch wel een beetje traag te worden. En dat is natuurlijk voor de maaltijd eigenlijk juist niet zo handig, want daar willen we eigenlijk juist een snelle insulinepiek bewerkstelligen. Blijft wel staan dat de orale route heel aantrekkelijk is, omdat natuurlijk dan komt de insuline in je poortader en dat is natuurlijk precies zoals het in het lichaam gebeurt. En dat hebben we natuurlijk met subcutane insuline is over de jaren wel duidelijk geworden, dat een van de grote handicaps is, dat je leverinsulinisatie te wensen overlaat.
Ja, dus hè, dit was eigenlijk het was een dierstudie. Volgend jaar wordt die studie uitgevoerd in mensen, dus ze zijn eigenlijk best dichtbij. En dit leek voor het eerst wel dat je pathofysiologisch qua opname dacht, nou, ja, er is best wat opname. Ook wel een piek, ja, aan insuline.
Nee, dus de absorptieprobleem blijkt ze inderdaad wel overwonnen te hebben. Maar dat klinisch zo meteen uitpakt, moeten we nog even zien.
Zijn we denk ik toch ook wel voorzichtig, toch?
Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat het überhaupt, dat die insuline de hele barre tocht door de darm overleeft, dat is wel winst, denk ik.
Is wel knap werk.
Ja, knap werk.
Knap werk. Dan was er nog meer knap werk. Want er was nog een chemicus die ook knutselde aan insuline. En we hebben tegenwoordig smart insuline pennen die kunnen koppelen met de sensor en weten hoeveel insuline aan boord je hebt. En als je hoog zit ook nog een soort advies geven, hè, hoeveel insuline je nodig hebt. Maar dit was een insuline gecombineerd met glucose. Frits, ja, nou ja, hoe werkt dat precies? En dat was ook best een ingewikkelde sessie.
Zeker. Nou ja, die insuline is smart, maar die man die het gedaan heeft, is ook wel next level smart wat mij betreft.
Ja.
Die heeft dus een molecuul gemaakt waaraan zowel insuline als glucose binden. En wel zodanig dat ze eigenlijk competeren voor de binding aan dat molecuul. En dat betekent eigenlijk dat de glucose is in staat om dat insuline van dat molecuul af te drijven. He, dus op het moment dat de glucose stijgt, zal gewoon puur door de chemische evenwichtsreactie zal er meer insuline vrijkomen, omdat die glucose dan op die bindingsplaatsen gaat zitten. Het zijn trouwens niet dezelfde bindingsplaatsen, maar er gebeurt iets met het molecuul waardoor de bindingsplek voor insuline bedorven wordt, zeg maar. En dat is wel heel grappig, want ze lieten dus zien hoe dat dan werkte. En dan hadden ze dus bij muizen hadden ze dus dit combinatiemolecuul. Want eigenlijk is het dus één molecuul met een glucose eraan en of een insuline eraan. Die hadden ze ingespoten, subcutaan, bij muizen. En dan zag je keurig dat die muizen, als die dan gingen eten, dit waren muizen die zelf geen insuline produceerden. Als die muizen dan gingen eten, dan ging de glucose eerst omhoog, zoals je een beetje bij een maaltijd of belasting verwacht. Was wel ietsje hoger dan je bij mensen zou zien, maar ging tot ongeveer 10 die glucose, 10 millimol per liter. En dan kwam er kennelijk zoveel insuline los langzamerhand uit dat molecuul, dat vervolgens die glucose weer keurig begon te dalen. En ja, ze hadden dat subcutaan ingespoten, maar dat was dus niet bij één maaltijd zo. Dat was gewoon bij de opeenvolgende maaltijden van die muizen, bleef dat maar doorgaan tot wel 4 dagen lang. En als je dat natuurlijk bij mensen zou kunnen realiseren, ja, dan heb je dus eigenlijk geen sensor meer nodig. En je zou het dan misschien ook nog wel 1 keer in een paar dagen kunnen spuiten. En eigenlijk geen omkijken hebben naar je diabetes. Nou, hij zei zelf ook heel eerlijk, het idee om iets te doen met het insuline molecuul, zodat het glucose afhankelijk zou worden, dat was al 50 jaar oud. En hij deed er zelfs zijn hele leven onderzoek naar. En hij zei, ja, nu zijn we met één ding, bij muizen leuke data. Maar we zijn echt nog lang niet op het punt dat we dat bij mens kunnen gaan doen. Maar ja, zo'n ESD is heel veel wat voor de klinische praktijk nuttig is, maar wat ook wel een beetje een herhaling is. Hè. Je hebt hier wel 10 parallel sessies over semaglutide. En ik vind het wel heel leuk dat je dan af en toe iets echt origineels hoort.
Ja, dit was een heel knap verhaal.
Ja.
Ik denk dat de praktijk inderdaad ook in deze best weer barstig is. En dat je denkt, wanneer komt de echte klinische toepassing? Maar het concept is heel, heel mooi. Hè? Het is eigenlijk net als een GLP-1.
Ja.
Eigenlijk bij type 2 hè, doet zijn werk alleen wanneer het moet. Wanneer voeten aan in de maag-darm komt.
Ja.
In dit geval, wanneer de glucose omhoog gaat, wordt meer insuline vrijgemaakt.
Ja, nee, eigenlijk. Dus dat is echt proportioneel.
Ja. En dan hadden we ook nog de langwerkende insulines. Ook een combinatie van semaglutide en de langwerkende insulines. En als ik het over de langwerkende insulines, heb ik het over de langwerkende insulines 1 keer per week.
Ja.
Joost, zie je daar iets van? Want we kunnen ze in Nederland nog niet voorschrijven.
Dus je vraag is of ik daar een groep voor zie die dat kan gebruiken.
Ja.
Nou ja, die is er vast. Die is er vast. En dan zou je kunnen denken aan mensen die hulpbehoevend zijn en bij wie anders dagelijks een verpleegkundige langs moet komen om insuline te spuiten. Ja, en dat zou je dan 6 bezoeken schelen. Nou, lijkt me absoluut van voordeel. Er zijn misschien ook wel patiënten die dat toch heel prettig vinden dat ze maar 1 keer per week moeten spuiten. Ja, zeker als ze al op 1 keer per dag, 1 keer per week semaglutide die er stonden, dan zou dat een voordeel kunnen zijn. Als er dan toch insuline bij moet, dat je dat dan ook 1 keer per week kan krijgen. Ja, gaat het nou een grote groep worden? Nee, dat denk ik niet.
Nee, en ten overvloede, dit waren allemaal studies, hè, type 2 mensen. En type 1 denk ik dat het sowieso niet van toegevoegde waarde is.
Ja, dat is nog wel echt een interessante vraag om over na te denken. Want ik snap het helemaal, hè, als je dit doet en je eet een keer niet, ja, dan krijg je denk ik een lange en vervelende hypo. En dat is natuurlijk bij type 1 wel een beetje een dingetje. Aan de andere kant, als je het over echt psychiatrische patiënten hebt, die wil je ook behoeden voor ketoacidose. En dan zou misschien een hele lage dosis van zo'n heel langwerkend insuline. Ja, dat is een beetje spannend misschien, maar ik acht het risico, als je echt de laagste dosis neemt, niet heel hoog. En dan beschermt het je wel tegen ketoacidose. Want daar heb je maar een heel klein beetje insuline voor nodig.
Ja. Ja. Goed punt.
Maar goed, dat is, dan heb je het wel een beetje over de groep die op straat leeft, die psychiatrie heeft of alcoholmisbruik of zo. Dus of het echt gaat werken, weet ik niet. Maar ja, wie weet. Dus ik moet altijd denken aan dat we natuurlijk voor binnen de endocrinologie, heb ik ook wel eens voor een psychiatrisch patiënt die moeilijk te vangen was, dat je dan één keer in de week Tirax geeft. Hè. Dat is ook suboptimaal. Dan geef je, weet ik wel, 300, 350 microgram. Maar ja, daar is heel veel wat schildklierhormonen bij. En alleen het enige is dat dat niet heel erg risico's heeft, zoals hypoglycemie natuurlijk. Maar dan is de kant wel aantrekkelijk zijn.
Nou, al met al, het was een hele leuke sessie, verschillende opties. En ik wil u hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
Zeker.
Dit was de Diabetes Geneeskunde podcast, live vanaf de EASD in Wenen. Vanaf nu is ook onze app te downloaden via de App Stores. Met de DBGK-app krijgen zorgprofessionals één centrale plek voor het laatste nieuws, nascholingen en praktische informatie rondom diabeteszorg.